When God is sending me around the world, when God is sending me around the world,
als God me over de hele wereld rond zendt,
to his people that has a heart after him,
aan zijn mensen wiens hart uitgaat naar hem,
why would he do that?
Waarom zou hij dat dan doen?
Why did he teach me all the things he taught me?
Waarom heeft hij me al die dingen geleerd die hij mij geleerd heeft?
Then send me all over the world to find his children.
Om dan over de hele wereld uitgezonden worden om zijn kinderen te vinden.
And to impart that to them.
En aan hen dat door te geven.
If he didn't really care about us.
Als hij echt niet om ons zou geven.
He wants you to know the truth.
Hij wil dat jij de waarheid kent.
We're his children.
Wij zijn zijn kinderen.
How do you think he feels?
Hoe denk je dat hij zich voelt?
When people step into an office,
als mensen een voorganger worden,
uit een bureau,
as a pastor,
en hem vertegenwoordigen,
all the offices represents God.
En al die ambten die God vertegenwoordigen, alle ambten die God vertegenwoordigen,
and the person in that position,
en de persoon in die positie,
is responsible,
is verantwoordelijk,
to make sure that they're giving the flock what God wants them to have.
Om er zeker van te zijn dat ze de kudde van God zullen geven wat ze nodig hebben.
To make sure that they're watching,
om zeker ervan te zijn dat ze kijken,
that they're not letting the thief,
dat ze de dief,
to come in to deceive,
de dief niet toelaten om te misleiden.
To rob or destroy,
te roven of te vernietigen.
It's like a father in a family.
Het is net als een vader in een gezin.
There's a responsibility there.
Daar ligt een verantwoordelijkheid
and that
in.
Office represents God.
En dat ambt vertegenwoordigt God.
No one in any position,
niemand in enige gezagshebbende positie
is, the authority.
Is de autoriteit.
All of us represent the authority.
Ieder van ons vertegenwoordigt die autoriteit.
It was no different when I was in the United States Army.
Er was geen verschil toen ik in het leger van de Verenigde Staten
no
was.
What rank you had,
het maakte niet uit welke rank je had. Je werd gemachtigd om de dingen te doen en door te geven naar beneden. Je kreeg orders van iemand boven je en je gaf die door.
You had no authority to change that.
Je had geen bevoegdheid om dat te veranderen.
So if I step in a position,
dus als ik in een positie stap,
that I'm responsible to represent him,
dat ik verantwoordelijk ben om God te vertegenwoordigen,
to make sure he's able to say to his children what he wants to say.
Om er zeker van te zijn dat hij in staat is om tegen zijn kinderen te zeggen wat hij wil zeggen.
I haven't been given the authority to decide what I want done.
Ik heb niet de bevoegdheid om te beslissen wat ik gedaan wil hebben.
To do that,
om dat te doen,
then you have to usurp authority over him.
Moet je gezag over hem toe-eigenen.
And that's not good.
En dat is niet goed.
You're responsible to yield yourself to him.
Je bent verantwoordelijk om jezelf aan hem te overgeven.
If you cannot hear him and you can't get instructions from him,
als je hem niet kunt horen en de instructies niet kunt doorgeven,
what are you doing in the position?
Wat doe je dan in die functie?
You're not qualified to
be in
the condition.
Je bent niet gekwalificeerd.
It's your responsibility to find out what God wants to do.
Het is jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat God wil doen.
But we're turning out pastors from all over the world around different denominations.
Maar we sturen predikanten over de hele wereld van verschillende denominaties.
They have no communication with God whatsoever, hardly.
Maar die hebben geen enkele vorm van communicatie met God.
They're strictly carrying on doing what they want to do and what somebody else has said for them to do.
Ze doen maar wat ze willen en ze doen wat anderen willen dat ze doen.
The Bible says you'll know the tree by the fruit.
De Bijbel zegt dat je de boom zal herkennen aan de vruchten.
And you can see all kind of error being taught around the world.
En je ziet dat er allerlei fouten worden.
Error, lies. Yeah.
En je ziet dat er fouten worden geleerd over de hele wereld.
And nobody challenges it.
En niemand betwist dat.
Every organization,
jede organisation,
things that are not the truth,
elke organisatie die dingen deelt die niet de waarheid zijn.
And they have an order of authorities going all the way up.
En ze hebben een orde van autoriteit die helemaal naar boven gaat.
And no one's correcting it.
En niemand corrigeert dat.
Because what they're sharing came from above down to them.
Want wat ze delen kwam van boven neer.
But it doesn't line up with the Word of God.
Het strookt niet met het woord van God, de Bijbel.
So you're standing in the position ordained of God, but you're not representing God.
Dus je staat in de positie die God gewijd heeft, maar je bent hem niet vertegenwoordigt hem niet.
So if we're not yielding to God, who are we yielding to?
Dus als we ons niet overgeven aan God, aan wie zwichten we dan wel?
Because whatever you're teaching is going to produce a fruit.
Van wat je ook onderwijst zal een vrucht voortbrengen.
Maybe you don't understand everything they're saying, whether that's right or wrong.
Misschien begrijp je niet wat alles goed, wat ze zeggen, goed of fout is.
But if anybody tries to walk in it, it will prove the fruit.
Maar als iemand daarin wil wandelen, dan zal het de vruchten bewijzen.
Very few ministries ever teach anyone how to check anything.
Heel weinig bedieningen leren ooit iemand iets te controleren over iets.
To know if it's from God.
Om te weten of het van God afkomstig was. Ik zeg niet dat ze het opzettelijk doen.
Because they were not taught how to do that.
Want hen is ook niet geleerd hoe ze dat moeten doen.
They were not taught how to test
that.
Ze werden niet geleerd om het te kunnen testen.
So it changed a long time ago.
Dit is een lange tijd geleden veranderd.
For people being the authority rather than representing the authority.
Voor mensen die in de autoriteit zijn, die de, in plaats van de autoriteit vertegenwoordigen.
And because of immaturity or lack of understanding.
En door onvolwassenheid of gebrek aan inzicht.
Because they're in the natural realm, not the spiritual realm.
Omdat ze in het natuurlijke rijk zijn en niet in het geestelijke rijk.
It is easy for Satan to give them something that seems right.
Is het gemakkelijk voor Satan om hun iets te laten zien wat juist lijkt.
It's not right.
Maar het klopt niet.
So if they end up believing a lie,
dus uiteindelijk geloven ze de leugen.
Then that's what they pass on.
En dat zullen ze dan ook doorgeven.
And those lies are being taught all over the world.
En die leugens worden onderwezen over de hele wereld.
And they're passed on to every generation.
En ze worden doorgegeven aan elke generatie.
And any spiritual person,
en elk geestelijk persoon
they can read the word of God,
die het woord van God kan lezen en aan de Heilige Geest kan vragen of iets waarheid is of niet.
Have no problem identifying that's false.
Heeft daar geen moeite mee om te identificeren of het fout is. Toch gaat dezelfde leugen door miljoenen mensen doorgegeven.
And nobody stops it from the positions of authority.
En niemand stopt dat vanuit de positie van autoriteit.
It just keeps going on to the next generation.
Het gaat gewoon door naar de volgende generatie.
It does not excuse us if we believe a lie.
Het verontschuldigt ons niet als we een leugen geloven.
That's going to cost us something.
Het gaat ons iets kosten.
But the cost of the one who caused us to stumble.
Maar de prijs van degene die ons deed struikelen.
That was responsible for protecting us from the lies.
Die verantwoordelijk is voor bescherming van ons voor de leugen.
Scripture is clear, their punishment would be far worse.
De Bijbel is duidelijk, die straf zal veel erger zijn voor hen.
So this is dangerous. Nobody's getting away with anything.
Dus dit is gevaarlijk, niemand komt met iets weg.
And all of us are without excuse.
En we zijn allemaal zonder excuus.
All without excuse.
We zijn allemaal zonder excuus.
We can study the word ourselves.
We kunnen zelf de Bijbel bestuderen.
So what do you do when you read the word?
Dus wat doe je dan als je het woord leest?
And you see it's clear, plain scripture.
En je ziet een duidelijk Bijbelvers.
And you know that does not line up with what you learned about
that. En je weet dat het niet strookt met wat je hierover hebt geleerd.
What do you do with that?
Wat doe je daarmee?
Do you make an adjustment in your life?
Maak je een aanpassing in je leven?
Because if it's an organization you go try to share that with them that's contrary to their doctrines, you're going to get in trouble.
Want als je in een organisatie bent die en je wilt het daarmee delen en dat gaat in strijd met hun doctrines, dan heb je een probleem.
I'm not saying you're supposed to go stir up something.
Ik zeg niet dat je iets moet gaan opwekken.
My question is, what are you going to do with it?
Mijn vraag is, wat ga jij daarmee doen?
Are you going to change what you're believing and line up with the word of God?
Ga je veranderen wat jij gelooft en wat overeenstemt met het woord van God?
Are you going to do like many do, keep adjusting the word of God to fit what they want to believe?
Of ga je doen zoals velen doen, het woord gaan aanpassen aan wat je ze willen geloven?
And that's Satan's tactic.
En dat is een tactiek van Satan.
He keeps people getting to believe a lie.
Hij blijft mensen in een leugen laten geloven.
Then every time you find a scripture that confirms that's not the truth.
En telkens als je een Bijbelvers vindt wat niet de wat betekent dat je niet de waarheid gelooft.
Well, that doesn't really mean that.
En ze zeggen dan, nou, dat betekent
het niet.
Want Want ze zullen het veranderen om iets te zeggen wat dan overeenstomt met wat ze geloven.
So every group keeps adjusting it.
Dus elke groep blijft het aanpassen.
I've shared before about I go to all different denominations, especially in the early years.
Ik heb vooral in de beginjaren over naar vele denominaties gegaan.
But it doesn't matter which one I go to.
Maar het maakt niet uit waar ik ook ga.
No pastor ever comes to me and says, "Brother, we got problems in our doctrines. Can you help us?"
Geen enkele pastoor komt naar me toe en zegt: "We hebben problemen met onze leerstellingen." Omdat ze geloven dat ze geen... Ze geloven niet dat ze fouten hebben in hun leerstellingen. Maar die andere kerk, ja, die heeft wel fouten, zeggen ze. En ze kunnen me aangeven wat ze dan verkeerd geloven. En ze hebben daarin gelijk. Maar de volgende avond ben ik bij die andere kerk...
And they don't have any faults in their doctrines.
En ze zeggen dat ze geen gebrek hebben in hun leerstellingen. Ze zeggen nee, die andere kerk heeft fouten.
And they can show me something they're believing that's not true, and they're right.
En ze kunnen ook laten zien wat die andere kerk gelooft wat niet juist is.
I can go to 50 different ones.
En ik kan naar 50 verschillende kerken gaan.
None of them have any problems in their
doctrine. Geen enkele zegt dat ze problemen hebben met hun leerstellingen. Maar die andere 49 hebben wel fouten.
And they can see them and they're right.
En ze kunnen ze laten zien en ze hebben gelijk.
I do pastors conferences from time to time.
Van tijd tot tijd doe ik pastoorsconferenties.
And I do pastors conferences when I have them from all different denominations.
En als ik
and I have pastors from all different denominations.
Ik heb dan verschillende voorgangers van verschillende denominaties.
And I share that illustration because I've been to all their churches.
En ik deel deze illustratie dan over.
And they will laugh because they know it's the truth.
En ze zullen lachen omdat ze weten dat de waarheid is.
But they still believe they're the one out of the 50 that's right.
Maar toch geloven ze dat zij de ware leerstelling hebben vanuit die 50 kerken. En niemand controleert echt serieus of ze wel echt gelijk hebben of niet. Want ze zeggen, ja, we hebben miljoenen volgingen in onze kerk. En hoeveel generaties geloven dat wel niet? Duizenden theologen. Als dat niet juist was geweest, hadden ze ons wel gecorrigeerd.
Voor generationen corrigeerd.
Every word of that statement come from Satan.
Ik garandeer dat elk woord uit die uitspraak van Satan is. Hij komt als een engel van het licht die een weg geeft die juist lijkt.
And he says the same thing to every group.
En hij zegt tegen elke groep hetzelfde.
That's why it's not their problem.
Daarom is het niet hun probleem.
Because their people would have corrected that if it was wrong.
Want hun volk zal hun corrigeren als het fout zou zijn geweest.
They didn't correct it.
Maar ze werden niet gecorrigeerd.
They just keep passing it on from generation to generation.
Ze bleven van generatie naar generatie doorgeven.
Just take the simple thing of salvation.
Neem bijvoorbeeld de eenvoudige zaak van verlossing.
Jesus came and died on the cross.
Jezus kwam en stierf aan het kruis.
Went through all what he went through.
Heeft doorgemaakt wat hij doormaakte.
So we could be born again.
Zodat wij wederom geboren kunnen worden.
We could have our sins forgiven.
Onze zonden kunnen worden vergeven.
The curse of the law which had caused us to spend eternity in hell removed.
De vloek werd verwijderd die ons tot de eeuwigheid in de hel zou brengen. En we zijn uit zijn geest geboren. En we hebben een gemeenschappelijk erfgenaam gemaakt. En we zijn zijn kinderen.
Now that simple conversion.
Nou, deze eenvoudige omzetting.
From a non-Christian to a Christian.
Van een niet-christen naar een christen.
Began in the first century.
Begon al in de eerste eeuw.
The Bible was written years and years later. So for a long time they didn't have a Bible.
Jarenlang hadden ze geen Bijbel, die werd pas later geschreven.
So they're passing this on.
Dus ze geven dit dan door.
And all of a sudden now the groups are getting divided. They're starting the divisions.
En plotseling worden die kerken verdeeld. Er is verdeling.
And each one is adjusting it a little bit.
En iedereen past het een beetje aan.
Each one is
doing it a little bit differently.
Een klein beetje anders.
Until at this day and age,
tot op deze dag,
you have Christian churches, organizations,
heb je christelijke kerken en organisaties,
then hardly anybody in the church is born again.
Waar bijna niemand in de kerk al wederom geboren is,
including the pastors,
inclusief de voorgangers.
You have them all over this part of Europe in your country, in every country around.
Je hebt ze over heel Europa al die kerken.
We have them in my country, in the United States.
Dat is ook in Amerika.
The scripture calls them hirelings.
De Bijbel noemt hen huurlingen.
They're not called of God, the ministers.
Ze zijn niet door God geroepen om te
They're
bedienen.
Not prepared of God.
Ze zijn niet door God bereid.
They're not chosen of God.
Ze zijn niet uitverkoren door God.
Anointed of God.
En ze zijn niet gezalfd door God.
And they're not leading anybody to the Lord.
En ze leiden niemand tot de Heer.
People hear about hell, they don't want to go there.
Toch horen mensen over de hel en ze willen daar niet naartoe.
So they got to come up with some safe place for you.
Dus ze moeten een veilige plaats voor je verzinnen.
So they will have some ritual that's going to save you.
Ze hebben wel een ritueel dat hen zal redden.
They'll have something that will save you.
Ja,
ze hebben iets om ze te redden.
You join their organization.
Je bent gewoon een lid van hun organisatie.
Baptized in their organization. They are the church.
Je doopt in hun organisatie omdat ze zeggen dat ze de kerk zijn.
And you're saved.
En dan zeggen ze je bent gered.
But nothing changed. You weren't born again.
Maar er verandert niets. Je bent niet wederom geboren.
They're not going to heaven, folks.
Ze gaan niet naar de hemel.
I don't care how many hundred millions I believe that.
Het maakt niet uit hoeveel 100 miljoen mensen dat geloven.
If the Spirit of the Lord did not come in.
Als de geest van de Heer niet binnen is gekomen,
you are not his.
Dan ben je niet van hem.
It doesn't matter what you believe.
Het maakt niet uit wat je gelooft.
The scripture is plain.
De Bijbel is duidelijk.
But for those in the majority who also believe,
maar voor degenen in de meerderheid die ook geloven,
that you need to repent of your sins,
dat je moet berouw tonen van je zonde, en er moet een verandering komen en je moet Jezus ontvangen, en je moet wederom geboren worden.
Then those have gradually through the years.
Dan door de jaren heen zijn die.
Those people gradually through the years.
Ja.
Have started adjusting and watering it down.
Hebben het woord gaan aanpassen en afzwakken.
Until they're no longer giving the complete picture to somebody that's getting saved.
Tot ze niet meer een volledig beeld geven.
They're not giving the complete picture to somebody that's getting saved.
Tot ze niet volledig een beeld geven van iemand die echt gered wordt.
And parts are left out.
En delen worden weggelaten.
And Satan just stealing more and more.
En Satan steelt maar meer en meer.
And it shows up in the fruit of those Christians.
En dat zie je aan de vruchten van de christenen.
They don't line up with what the word of God says a Christian should look like.
Omdat ze niet overeenstemmen met wat het woord van God zegt dat een christen moet lijken.
Do you know where the word Christian came from?
Weet je waar het woord christen vandaan kwam?
The word did not exist.
Het woord bestond niet eens.
So it was a new word had to be coined.
Er moest toen een nieuw woord worden bedacht.
Like now in all the electronic stuff, something totally new comes out, they got to get a new word. It goes in the dictionary later.
Als er nu in een elektronische afdeling een nieuw iets wordt uitgevonden, komt daar weer een nieuw woord voor.
So the first place the word Christian was used.
De eerste plaats waar het woord christen werd gebruikt.
Was in Antioch.
Was in Antiochië.
And the reason they used that,
en de reden dat ze het gebruikten,
was a group of people there,
omdat daar een groep mensen was,
that was not like any other group of people they'd ever seen before.
Die niet zoals elke andere groep was die daar ooit was eerder geweest.
They couldn't find any box to put them in to say what they were.
Ze konden ze in geen enkele doos passen om te zeggen wat ze waren.
So they had two identifying marks about them.
Ze hadden twee herkenningstekens over hen.
They resembled Christ. They had his fruit.
Ze leken op Christus. Ze hadden zijn vruchten.
Yeah, the fruit. They had his fruit.
Yeah.
Ze hadden zijn vruchten.
They were Christ-like.
Ze waren Christusachtig.
And they followed Christ.
En ze volgden Christus.
So they came up with the word Christian.
Zo bedachten ze het woord Christen.
Someone who is like Christ.
Iemand die als Christus is.
That has his character, his nature, his fruit.
Die zijn karakter, zijn aard en zijn vruchten heeft.
And to actually hear his voice, they were following him.
En daadwerkelijk zijn stem te kunnen horen en hem volgen.
And he wasn't there in the flesh.
En hij was daar niet in het vlees.
He was here in the same form he is with us in the spiritual realm.
Hij was in dezelfde gedaante.
He was here in the spiritual realm. Hij was
toen in het geestelijke rijk.
But they were being led by the Spirit.
Maar ze werden door de geest geleid.
And they were followers of Christ.
En ze waren volgelingen van Christus.
Like Jesus said in John 10:27.
Zoals Johannes 10:27. Mijn schapen horen mijn stem.
I know them and they follow me.
Ik ken hen en ze volgen mij.
These people heard his voice.
Deze mensen horen zijn stem.
They knew him.
Ze kenden hem.
The gift of eternal life, John 17:3.
Johannes 17:3 zegt het eeuwig leven is.
That we can know the Father and Jesus.
Dat we de Vader en Jezus kunnen leren kennen.
Vader en Jezus kennen kunnen.
En dat we van dit geschenk kunnen genieten.
And he was directing their steps and they were following. He was the functional Lord of their lives, Jesus was.
Hij leidde hun schreden en hij was de functionele Heer van hun leven. Dat is de definitie van wat een christen is.
If we use that definition today,
als we vandaag die definitie gebruiken,
then how many Christians do we have?
Hoeveel christenen hebben we dan werkelijk?
That hear his voice,
die zijn stem horen.
They follow him, they do what he says,
ze volgen hem, ze doen wat hij zegt.
They know him,
ze kennen hem.
They have his characteristics, his fruit is in their lives.
Ze hebben zijn kenmerken en zijn vruchten zijn in hun leven.
What would we call somebody like that today?
Hoe zouden we vandaag zo iemand noemen?
If you found one.
Als je er één kan hebt gevonden.
Probably a fanatic.
Waarschijnlijk een fanatiekeling.
Because they look strange. They stand out from everybody else.
Omdat ze vreemd eruit zien. Ze vallen op.
They're not like everybody else.
Ze zijn niet zoals alle anderen.
So there must be something wrong with them.
Dus dan moet er wel iets met hen verkeerd zijn.
We look at them strange.
We zien er vreemd uit.
I remember the first time I shared with the leader.
Ik herinner me de eerste keer toen ik met een leider sprak.
That I was talking to the Lord and the Lord was saying something to me.
Dat ik zei dat de Heer met me aan het praten was en de Heer zei iets tegen me.
He said, what do you mean the Lord was talking to you?
Hij zei, wat bedoel je dat de Heer tegen je praat?
I was a baby Christian.
Ik was toen een baby christen.
I thought he was talking to everybody.
Ik dacht dat hij tegen iedereen was aan het praten.
This was a leader. Surely to goodness he talks to him.
Want dit is een leider. Hij zal zeker tegen hem spreken.
But he was looking at me like something was wrong with me.
Maar hij keek me aan alsof er iets verkeerd met me aan de hand was.
What do you mean Jesus talking to you?
Wat bedoel je dat Jezus tegen je praat?
I'm thinking, what do you mean Jesus don't talk to you?
En ik dacht, wat bedoel je dat Jezus niet met je praat?
What he's doing with me lines up with the Bible. What are you doing lining up with?
Wat ik doe, dat stemt overeen met de Bijbel. Wat jij doet, niet.
Every time God was showing me things and I was walking in and had the fruit.
Telkens als God me dingen liet zien en ik liep daarin en ik had vruchten.
En heb je vrucht bekommen?
Just happened to mention what I was doing.
Dan zei ik wat ik aan het doen was.
And he's like, you can't do that.
En dan zeiden ze tegen me, nou, dat mag je niet doen.
What do you mean I can't do it? I'm already doing it.
Wat bedoel je, ik mag het niet doen, ik ben het al aan het doen.
Because they didn't believe you could do it.
Omdat zij niet geloofden dat dat mogelijk was.
So they thought I was lying or something's wrong somewhere.
Dus ze dachten dat ik aan het liegen was of dat er iets niets klopte.
But all I was doing was what lines up with the word of God.
Maar het enige wat ik deed, dat lijn ging overeenstemming met de Bijbel.
That is what a Christian is supposed to do.
Dat wordt geacht dat een christen zou moeten doen.
But it was so unusual, it was shocking to them.
Maar voor hen was het ongewoon en dat was voor hen schokkend.
An immediate assumption.
En een onmiddellijke verontstelling.
Was it something's wrong with me?
Dat er met mij iets mis was.
Because I believe what the word of God says and I'm just doing what the word of God says.
Want ik geloof wat het woord van God zegt en ik doe wat het woord van God zegt.
I quit asking anybody else about anything like
En vanaf dat moment stopte ik om aan nog iemand iets te vragen. Ik bleef de Bijbel lezen en studeren en ik zocht
God gezocht.
En ik deed wat God mij iets liet zien. En het zou dan ook werken. Als men tegen mij zou zeggen, ja, dat kun je niet doen, dan zei ik, oh sorry, het is al te laat, ik heb het al gedaan.
Now I know why God isolated me.
Nu begrijp ik waarom God mij toen heeft geïsoleerd.
From the time I was a baby till you ordained me in my office.
Van de tijd dat ik een baby was tot ik werd geordineerd in een office.
Hij komt voor eer mij geordineerd had in mijn.
Heeft mijn man mij niets geleerd. Ik las geen boeken.
No commentaries.
Geen commentaren.
I only had my Bible.
Ik had alleen de Bijbel.
And a concordance to check the Greek and the Hebrew original definitions.
En een concordantie om het Grieks en Hebreeuws te
tonen.
That's it.
En de Heilige Geest, dat is het.
So I never got any theories.
Dus ik heb nooit theorie van mensen ontvangen.
I never got any half-truths.
Ik heb nooit halve waarheden gehoord.
I never got any flat-out lies.
En ik kreeg nooit ronduit leugens te horen.
Everything I got, the Holy Spirit showed me.
Alles wat ik ontving, kreeg ik van de Heilige Geest.
And it was clear scripture, not mysteries.
Het was duidelijke Bijbelversen, geen mysteries.
And he bore witness to it.
En hij getuigde erop.
Gegeven, om dat te zeugen. What he
said. En ik begon te doen wat hij zei.
And after a while, fruit would start coming.
En na een tijdje begonnen er vruchten voor te
komen.
Dat bewees dat het Bijbels was wat ik deed.
If the Holy Spirit could take somebody as rebellious as I was before that.
Als de Heilige Geest iemand kon nemen zoals omstandig ik was.
Wie ik voorheen?
Nothing.
That
did not know nothing.
Die van niets af wist.
And systematically raised me.
En mij systematisch opvoedde.
To a mature spiritual Christian.
Tot een volwassen geestelijke christen.
And equipped and anointed of God in my office.
En door God toegerust en gezalfd in mijn ambt.
Then he certainly could do it with any Christian.
Dan kan hij dat echt met elke christen doen.
And it is no more my right than it's your right.
En het is niet meer mijn recht dan het jouw recht is.
You have the same Holy Spirit in you that I got in me.
Je hebt dezelfde Heilige Geest in je die ik heb.
I had the same Holy Spirit in me Paul had in him.
Ik heb dezelfde Heilige Geest die Paulus in zich had.
It's the same one.
Het is dezelfde persoon.
And he knows everything.
En hij weet alles.
And he's our individual teacher.
En hij is onze individuele leraar.
You don't need my teacher, you got your own teacher.
Je hebt mijn leraar niet nodig, je hebt je eigen leraar.
That will teach you where you are, not where I'm at.
Die leert je waar je bent, niet waar ik nu ben.
He knows more where you are than you know where you are.
Hij weet meer van waar jij bent dan je zelf weet.
He won't start teaching where you think you are, he'll teach you where you actually are.
Hij zal je niet beginnen lesgeven waar je denkt dat je bent, maar waar je werkelijk bent.
Waar je werkelijk steekt.
You'll be able to do what he
en hij zal je iets leren waar je in staat bent om het ook te doen. En als je het niet kunt doen, dan zal hij je uitleggen waarom je dat niet kunt doen.
Wat hem zijn kunt.
Like in school.
Het is net,
like when you was in
school. Net zoals je toen op school zat.
If the teacher gave you an assignment, you didn't understand something.
Als je leraar je een opdracht gaf en je begreep het niet. En dan vraag je aan de leraar, je stak je hand op en je vroeg toestemming om te vragen. De verantwoordelijkheid van de leraar is om het je uit te leggen, zodat je het begrijpt.
And that's the Holy Spirit's job.
En dat is de taak van de Heilige Geest.
So I'm just gonna fairly quickly run through
dus ik ga heel snel er doorheen.
What happened?
Wat er gebeurde.
When we all got saved.
Toen we allemaal gered werden.
When we went from being lost.
Toen we van verloren positie gingen.
If you
are a born again Christian.
Dat je een wederom geboren christen bent.
I'm not going to share everything. I'm just going to give you some highlights.
Ik ga niet alles delen, maar alleen hoogtepunten geven.
And you can decide whether or not that was explained to you when you got saved.
Je kunt zelf beslissen of dat wel of niet aan je werd uitgelegd.
And if so, have you followed up on it?
En zo ja, heb je dat vervolgd aangegeven?
Now we all know that the Holy Spirit convicted us of sin.
Nu weten we allemaal dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde.
We heard the gospel, we know we were lost.
We hoorden het evangelie en we wisten dat we verloren waren.
Wanneer?
Once we heard the gospel.
Toen we eenmaal het evangelie hoorden.
It required us to repent of our sins.
Vereiste dat we berouw tonen over onze zonde.
To accept what Jesus did on the cross in our place.
Om te aanvaarden wat Jezus aan het kruis in onze plaats heeft gedaan.
He cleansed us from all unrighteousness.
Hij reinigde van ons als
ongerechtigheid. Jesus to come in.
Van onder ongerechtigheid en Jezus kwam binnen.
Now from this point I don't know if this is explained to you or not.
Vanaf dit punt weet ik niet of het aan jou is uitgelegd.
But God first cleansed you from all unrighteousness.
Maar eerst heeft God je gereinigd van alle ongerechtigheid.
Then the Holy Spirit came in.
Toen kwam de Heilige Geest binnen.
Jesus in the physical form is at the right hand of the Father.
Jezus in de fysieke vorm zit aan de rechterhand van de Vader.
So he came in the spirit form.
Dus hij kwam in de gedaante van de Geest.
The Holy Spirit came.
Toen de Heilige Geest kwam.
And sealed our spirit.
Verzegelde hij onze geest.
Then the Spirit bore witness with our spirit we're now a child of God.
Toen getuigde de Geest met onze geest dat wij nu een kind van God zijn. Dus je had moeten overgaan van schuldig voelen over je zonde.
So the guilt goes away.
Dat het schuldgevoel weggaat.
Dat die schuld weggegaan is.
Ask God to come in.
Je verootmoedigt jezelf en je schreef het uit naar God om binnen te komen.
hinein zu kommen.
Je nodigt God uit in je hart.
And whether you felt it or understood it or not, the Spirit seals your spirit.
Of je het wel of niet gevoeld hebt of begrepen, de Geest heeft jouw geest verzegeld.
He did not seal your mind or your body.
Hij verzegelde niet je geest, je verstand of je lichaam.
En körper verzegelde.
Your spirit.
Maar alleen jouw geest.
That's what came from God in the beginning, and that's what's going back to God.
Die is van God afkomstig en die gaat ook terug naar Hem.
This natural body is not going to heaven.
Dit natuurlijke lichaam gaat niet naar de hemel.
Je körper geht nicht zurück.
If you're still alive, it's going to fall off where you get there.
Als je nog leeft, dan zal die afvallen als je daar aankomt.
It's not going to heaven.
Het gaat niet naar de hemel.
And He gave us when you ask Jesus in.
En als je Jezus binnenvraagt, gaf Hij ons.
When you ask Jesus in. Then His Spirit came in, His nature came.
Gaf Hij zijn geest, dus zijn natuur kwam binnen.
He gave us a new nature.
Hij gaf ons een nieuwe natuur.
Now someone should have explained to you that in the baptism.
Je had iemand jou dat moeten uitleggen over in het, wat de doopsel betekent.
But even before we get around to the baptism.
Maar voordat we over doopsel praten.
All in the same event.
Op datzelfde evenement.
If you had any understanding of what was going on or not, or anybody explained anything.
Of je wel begrip of niet had over wat er gebeurde.
Once your sins were forgiven.
Zodra je zonden vergeven waren.
Vergeven worden zijn.
Komt de Heilige Geest binnen.
The new nature came.
De nieuwe natuur kwam binnen.
Then you were delivered from darkness.
Toen werd je verlost van de duisternis.
Delivered from darkness.
Verlossing van duisternis.
That's the natural realm.
Dat is het natuurlijke rijk.
That's where Satan's kingdom is. He has access to everything in the natural realm.
Daar is Satans koninkrijk, daar heeft hij toegang tot in het natuurlijke rijkdom.
There is not any station on this planet you can go to that Satan is not there.
Er is geen plaats op deze planeet waar Satan niet kan toegang
hebben. Have access to you from the natural.
En waar hij in het natuurlijke geen toegang kan hebben.
So He delivered us out of that darkness, that kingdom.
Hij bevrijdde ons uit dat duisternis, uit dat koninkrijk.
Then it said he translated us.
Dus er staat, hij verplaatste ons.
Into the kingdom of his dear son.
In het koninkrijk van zijn lieve zoon.
That's what the scripture says.
Dat is wat in de Bijbel staat.
Now, most of us that made no sense.
Voor de meeste was dat onlogisch.
Because where I went to church.
Want waar, na de kerk waar ik naartoe ging, was er geen koninkrijk in de buurt.
Our teaching on the kingdom of God,
want ons onderwijs over het koninkrijk van God.
Is the third heaven where the Father is.
Dat is waar de derde hemel daar is, waar de Vader is.
We've been waiting for 2,000 years for Jesus to come back and set up His actual kingdom on this earth.
We wachten al 2,000 jaar tot Jezus terugkomt en zijn eigenlijke koninkrijk op deze aarde vestigt.
For 1,000 years.
Of een periode van 1,000 jaar.
At the end of that, the Father's coming.
Aan het einde daarvan komt de Vader terug.
Creates everything new.
Zal alles nieuw scheppen.
New Jerusalem sits down, we go into eternity with him.
Een nieuwe Jeruzalem komt en we gaan in de eeuwigheid met hem.
All the judgments have taken place.
Alle oordelen hebben plaatsgevonden. Satan en zijn engelen en iedereen die tegen God waren gaan in het meer van vuur.
So anybody's left at that point.
Dus op dat moment is de enige die overgebleven zijn.
Is God and His children.
Is God en zijn kinderen.
That's it.
Dat is het.
And He creates everything new.
En Hij schept alles nieuw.
And we have hardly any explanation of what all that is.
En ons werd nooit uitgelegd wat dat allemaal is.
That's our understanding of the kingdom of God.
Maar dat is het begrip wat wij hebben over het koninkrijk van God.
We've been waiting 2,000 years for that kingdom to come.
Dus we wachten al 2,000 jaar voor dat koninkrijk dat er komt.
I've already shared on this when I was here before.
Ik heb hier al eerder over gesproken toen ik eerder hier was.
There's clear scriptures about the kingdom of God that's here now.
Maar de Bijbel is duidelijk dat het koninkrijk van God nu al hier is.
Jesus preached more on that than anything else.
Jezus spreekt er daar meer over dan over iets anders.
And he preached it with an urgency.
En hij predikte het met een urgentie.
I'm just going to fire off a few scriptures to remind you.
Ik zal maar een paar Bijbelversen opnoemen.
Night of the Last Supper.
Dus bij het laatste.
Die nacht des letten.
Dus de avond van de laatste avondmaal. Johannes
14:18.
Jezus zei, ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u.
He told him he was going away.
Hij zei dat hij weg zou gaan.
We, all know when he ascended.
We weten allemaal dat hij is opgestegen.
The angel said, what are you looking at?
De engel zei, waar kijk je naar?
Same way you see him going, he's going to come back.
Op dezelfde manier dat je hem hebt zien weggaan, zal hij terugkomen.
We know when he comes back is when he sets up the millennial kingdom.
En je weet, als hij terugkomt, dan begint dat duizendjarige rijk.
So him literally being here,
dus als hij letterlijk
see him,
Dus als hij letterlijk hier is.
And literally controlling this planet,
en letterlijk deze planeet gaat beheersen.
Will happen when he physically comes back.
Dat zal gebeuren.
At the right hand of his father.
Dat zal gebeuren als hij lichamelijk terugkomt. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader.
But he told those disciples, I won't leave you. I'll come to you.
Maar hij zei tegen de discipelen, ik zal u niet verlaten. Ik kom naar je toe.
And based on what we were told, he didn't come.
En op gebaseerd op wat we ons werd verteld, is hij niet teruggekomen. Markus 9:1.
He told the disciples,
hij zei tot hen.
Some of you here will not see death.
Sommigen van jullie hier zullen de dood niet smaken.
Until you see the kingdom of God coming.
Totdat jullie het koninkrijk van God zullen zien terugkomen.
Komen gezien hebben.
In grote kracht.
They're all dead.
Ze zijn allemaal dood.
And based on what I was taught growing up, he hadn't come.
En gebaseerd op wat men werd geleerd, is hij niet teruggekomen. Jezus was aan het onderwijzen en de fariseeën hoorden hem spreken over het koninkrijk.
Lucas 17:20-21.
Ze vroegen niets.
Ze
eisten aan Jezus tot te vertellen wanneer het koninkrijk zou komen.
When is this kingdom coming?
Wanneer komt het koninkrijk?
And he said something that made absolutely no sense to the natural mind.
En hij zei iets wat voor hun natuurlijke verstand onlogisch was.
Kan zin gemaakt
hebben. It's not going to come with observation.
Hij zei, het zal niet komen met observatie.
Say, here it is, there it is.
Je gaat niet zeggen, hier is het of daar is het.
He said, it's going to be in you.
Hij zei, het zal in je zijn.
Does that make any sense whatsoever?
Is dat logisch voor jou?
What about the kingdom we're waiting on when he comes, that millennial kingdom?
Wat denk je van het koninkrijk dat gaat komen, dat duizendjarig rijk? Denk je dat niemand het zal opmerken als het komt? Als hij opduikt en een leger van miljoenen mensen zal vernietigen, merkt niemand dat op? Elke knie op deze planeet zal buigen en zeggen dat hij Heer is, zal niemand dat opmerken?
Of course they're going to notice that.
Natuurlijk zal iedereen dat opmerken.
He certainly was not talking about that.
Maar daar had hij het toen niet over.
In
Lucas 18:17.
Except you come as a little child.
Zei hij, tenzij je komt als een klein kind.
You shall no wise enter into the kingdom of God.
Zul je geenszins in het koninkrijk van God komen.
In Matthew 6:33.
Matthäus 6:33.
There were people concerned about their daily needs.
Er waren mensen die zich zo hun dagelijkse behoeften zorgen maakten.
And he was telling them they need to get priorities straight.
Maar hij zei dat ze hun prioriteiten op een rijtje moeten zetten.
So he told them, seek first the kingdom of God.
Hij zei, zoek eerst het koninkrijk van God.
And his righteousness.
En zijn gerechtigheid.
And all your other needs will be added to you.
En alle andere behoeften zullen aan je worden toegevoegd.
Well, those people have been dead for 2000 years.
Maar die mensen zijn al 2000 jaar geleden gestorven.
And according to what I learned, he hadn't come.
En volgens wat ik heb geleerd, is hij niet gekomen. Op een keer vroegen de discipelen aan hem, leer ons te bidden. Van alle dingen die hij hen kon laten overbidden. Matthäus 16, daar droeg hij op wat ze moesten bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt.
Hallowed be thy name.
Gelijk, heilig zij uw naam.
Thy kingdom come.
Uw koninkrijk komen.
Thy will be done.
Uw wil geschieden.
In earth.
In de aarde.
Just like it is in heaven.
Net zoals in de hemel.
Romans 14:17.
Romeinen 14:17.
Describe the kingdom of God.
Beschrijf het koninkrijk van God.
The kingdom of God is not meat or drink.
Het koninkrijk van God is niet spijs en drank.
It is righteousness.
Het is rechtvaardigheid.
Peace.
Vrede.
And joy.
Blijdschap.
In the Holy Ghost.
In de Heilige Geest.
These are all the things that Jesus said.
Dat is wat Jezus zei.
And he preached more about the kingdom than all the other subjects put together.
En hij sprak meer over dit dan over alle andere onderwerpen.
And he preached with an urgency.
En hij spreekte over met een urgentie.
Why would he have do that if it's 2000 years before he comes?
Waarom zou hij dat doen als het nog 2000 jaar zou duren?
Komt.
Everybody he was hearing died.
Iedereen die dat toen hoorde is gestorven.
So that puts us in a spot, doesn't it?
Dus dat brengt ons in een lastig pakket, nietwaar? maken.
So based on what we think we know,
dus gebaseerd op wat wij denken te weten,
none of that can be true.
Niets van dat alles kan waar zijn.
It does not line up with what we think we know.
Het strookt niet met wat we denken te weten.
So what do you do with that many scriptures?
Dus wat doe je dan met die Bijbelversen?
When he says flat out to them, you're not going to die till you see it coming.
Als hij ronduit tegen je zegt, je zult het zien komen voordat je sterft.
Just think for a moment.
Denk daar maar eens over na.
If what we've been believing is all the truth.
Als wat wij geloven helemaal de waarheid is.
Then either what Jesus said, he lied.
Dan ofwel wat Jezus zei, loog hij.
Or.
Of.
That what I just quoted you should never been put in the Bible.
Of wat ik net heb geciteerd zal nooit in de Bijbel hebben mogen worden geschreven.
Do you want to believe any one of those two things?
Wil je een van die twee wel geloven?
I certainly don't want to believe he was lying, do you?
Ik wil zeker niet geloven.
I don't want to believe he was lying.
Ik wil niet geloven dat Jezus loog.
I'm not going to make a judgment that shouldn't be in the Bible because of what I think I know.
Ik ga niet oordelen dat niet in de Bijbel moet staan vanwege wat ik denk te weten.
So what do you do with scriptures like that?
Dus wat doe je dan met zo'n Bijbelvers?
We do the same thing everybody else does.
We doen hetzelfde wat iedereen doet.
We ignore them and go on.
We negeren ze en we gaan verder.
So we don't get in trouble thinking about them.
Zodat we niet in problemen komen als we aandenken.
But I didn't ignore it.
Maar ik heb ze niet genegeerd.
I believe he did say that.
En ik geloof dat hij het wel degelijk gezegd
heeft. And I believe he didn't lie.
En ik geloof dat hij niet gelogen heeft.
But it doesn't line up with what I think I know.
Maar het klopt niet met wat ik denk te weten.
Therefore, my conclusion was,
daarom was mijn conclusie.
Then I don't know everything I need to know.
Dan weet ik nog niet alles wat ik moet weten.
I'm missing something.
Ik mis iets.
Amen. That makes more sense.
Is dat niet logischer?
So maybe I need to adjust what I think I know.
Misschien moet ik aanpassen wat ik denk te weten. Dat rijmt met het woord van God, de Bijbel. Uitgaande van alles wat ik heb voorgelezen en Jezus zei dat het de waarheid was. Dat zij nog in leven zouden zijn toen het koninkrijk zou komen. Niemand kon het zien, het is hier of daar, het was niet zichtbaar. Het zou in hen zitten.
It produced right standing with God.
Het veroorzaakte rechtschapenheid met God.
It brought peace, it brought joy.
Het bracht vrede en vreugde.
And it came in great power.
En het kwam met grote kracht.
Can you think of any event that took place while those disciples was alive that lines up with that?
Kun je een gebeurtenis bedenken die toen plaatsvond toen de discipelen nog levend waren?
The only thing I can find in the Bible.
Het enige wat ik in de Bijbel kan vinden.
Acts 2, 1 through 4.
Handelingen 2, vers 1 tot 4.
Acts 2, 1 through 4. It's talking about the day of Pentecost.
Het sprak over de dag van Pinksteren.
When the Holy Ghost came.
Toen de Heilige Geest kwam.
And it's in us.
En het is in ons.
It's in us.
Begrijp je? Het zit in ons.
And it came in great power.
En hij kwam met grote kracht.
And everyone that came in, they were in right standing with God.
En iedereen waarbinnen hij kwam, stonden recht tegenover God.
And they had the joy.
Ze hadden vrede en vreugde van God.
Just like those disciples I described, they called Christians for the first time.
Net zoals die discipelen die ik beschreef, die ze christenen noemen.
The kingdom came in them.
Het koninkrijk kwam in hen.
And they could hear his voice.
Ze konden zijn stem horen.
And they followed him.
Ze volgden hem.
And they had the fruit of the Spirit.
Ze hadden de vruchten van de geest.
The fruit of the Spirit, that's you being in the Spirit.
De vrucht van de geest, dat je in de geest bent.
In Galatians 5, 22 and 23.
Galaten 5, vers 22 en 23. Hij spreekt over liefde, vreugde, vrede, geduld, lang lijden, zachtmoedigheid.
That's not a result of any kind of works.
Dat is niet het gevolg van een of ander werk.
Het is een
result of position where you are.
Maar resultaat van een positie, dat is waar je bent.
In the spirit.
In de geest.
The fruit is there.
Daar zijn de vruchten.
And all that fruit is the character of Christ.
En al die vruchten zijn het karakter van Christus.
That's his character.
Dat zijn zijn karakter.
So if that is in us,
dus als dat in ons is,
then we are Christ-like.
Dan zijn we Christus gelijkvormig.
We hear his voice and we follow him.
We horen zijn stem en volgen hem.
That's a Christian.
Dat is een christen.
I want to be a Christian.
Ik wil een christen zijn.
I don't want to be somebody that calls me a Christian. I want to be a Christian.
Ik wil niet dat iemand me zomaar christen noemt. Ik wil een christen zijn.
Not the world's definition of a Christian.
Niet de definitie van de wereld die christen noemt.
Because the church has changed the definition.
Omdat de kerk de definitie veranderd heeft.
We call everybody that professes the Christian religion a Christian.
Wij noemen iedereen die de christelijke godsdienst beleidt een christen.
Doesn't matter if they're lukewarm.
Het maakt niet uit of ze lauw zijn.
Doesn't matter if they're totally carnal.
Of dat ze totaal vleeselijk zijn.
If they're a child of God, even if they're not a child of God, but they believe in a Christian faith.
Als ze een kind van God zijn, of zelfs als ze geen kind van God zijn en ze geloven.
Ook als ze niet zijn, ben ze.
En ze geloven het christelijk geloof, dan noemen we ze christen.
So we're going to say, okay, the ones today are like the ones that were back then.
Gaan we nu zeggen, okay, de mensen die vandaag leven zijn hetzelfde als toen de mensen leefden?
Again, what would you call somebody that lined up with the definition that was originally given?
Hoe noem je iemand die overeenstemt met de definitie die oorspronkelijk was gegeven, dat een christen was?
Not too many people line up with that.
Niet al te vele mensen sluiten zich daarbij aan.
We keep changing and watering things down.
Ze blijven dingen veranderen en afzwakken.
So when you got saved,
dus toen je gered werd,
you were translated into that kingdom,
werd je verplaatst naar dat koninkrijk.
And you never should have left.
Je had nooit weg moeten gaan.
That's your heritage.
Dat is jouw erfenis.
We inherited the kingdom.
Wij erfden het koninkrijk.
We inherited the kingdom. And we inherited it instantly.
En we erfden het meteen.
The very moment you say, boom, you're in that.
Op het moment dat je gered was, boom, daar was je.
That is the only place in the universe.
Dat is de enige plaats in het heelal.
That Satan does not have access to us.
Waar Satan geen toegang tot ons heeft.
It doesn't matter where the kingdom of God is manifesting.
Het maakt niet uit waar het koninkrijk van God zich manifesteert.
Wherever it is functioning, the king is there.
Waar het functioneert, daar is de koning.
And remember he said, your kingdom come.
Hij zei, uw koninkrijk komen. Hij zei, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.
And your will be done in earth, just like it is in heaven.
Op de aarde, net zoals in de hemel.
Anytime the kingdom in any form, heaven, right now in the spirit, millennial, eternal, doesn't matter.
Op elk moment dat de koninkrijk in welke vorm dan ook de hemel, het duizendjarig rijk, zal de wil van de Vader daar gedaan worden.
Wille des Vaters getan.
Alle regels zijn hetzelfde.
Alle
regels zijn hetzelfde. Er zal niks veranderen.
Jesus is Lord there.
Jezus is daar Heer.
In any phase it comes in.
In elke fase wat binnenkomt.
And he's not going to retire.
En hij gaat niet met pensioen.
There are no other positions for Lord.
Er zijn geen andere posities voor Heer. We hoeven ons hele leven niet te oefenen tot om een goede Heer te zijn.
Because there won't be any openings when we go to eternity.
Want er zullen geen posities zijn als we de eeuwigheid ingaan.
So we should be preparing for something where there's a job opening.
Maar zouden ons wel moeten voorbereiden voor een vacature die daar is.
But again, there's a problem.
Maar weer, daar is een probleem.
Nobody explained you got that when you got saved.
Niemand legde ons uit dat je dat ook hebt gekregen toen je gered werd.
Yeah, many of you felt that.
Vele van jullie voelden dat.
You felt the darkness leave.
Je voelde de duisternis vertrekken.
You felt
finsternis
and the joy
weggegangen.
Je voelde de vrede en vreugde. En zijn liefde. Veel christenen hadden goede communicatie op dat moment als ze gered waren. En ze waren pas een paar dagen gered. Toen ging het al. En niemand legde je uit hoe je daar kwam. Dan vraag je aan iemand wie niks van het koninkrijk af weet wat te doen. En ze beginnen je dingen te geven om te doen. En vanaf het natuurlijke ga je die dingen ook doen. En dan ben je weer Heer van je leven. En onmiddellijk ben je er weer uit. Het enige wat je daar uithaalt uit Gods koninkrijk is de aanwezigheid van zonde. En de wortel van alle zonde is trots. En trots is dat je zelf besluit om de leiding te hebben en niet je aan hem te overgeven. En er is geen derde keuze. Je bent in trots of in nederigheid.
Those who bow the knee and humble themselves and yield to his lordship,
they're
humble.
Zij degenen die zich vernederen en zich overgeven aan zijn heerschappij zijn nederig.
Those that make excuses and justify them being lord in pride.
Zij die smoesjes verzinnen en zelf rechtvaardigen dat ze heer zijn, zijn in trots hoogmoed.
You cannot be lord in God's kingdom.
Je kunt niet de heer zijn in Gods koninkrijk.
The only place we can play lord is in the natural
realm. De enige plaats waar we heer kunnen spelen is in het natuurlijke rijk. In het koninkrijk van de duisternis. Waar Satan toegang tot je heeft.
In, that old nature,
in die oude natuur.
That has already been condemned.
Die al veroordeeld is.
Your old nature is not going to get saved.
Die oude natuur wordt niet gered.
Your old nature is not going to get re-overhauled.
Die oude natuur wordt niet gereviseerd.
It got replaced with a new nature.
Het werd vervangen door een nieuwe natuur.
The nature of Jesus Christ.
De aard van Jezus Christus.
A nature that had no sin in it.
Een natuur die geen zonde in zich had.
And do you realize the awesomeness of that?
Realiseer je de ontzaglijkheid ervan?
Born in the natural?
Om in de natuurlijke geboren te worden?
You inherit some DNA from your parents or your ancestors?
Had je DNA van je ouders of voorouders ontvangen?
And so you have characteristics that come from your bloodline.
Zo heb je kenmerken die van jouw bloedlijn komen.
When we were born again,
toen we wederom geboren werden,
we were conceived of the Holy Ghost,
zijn we verwekt van de Heilige Geest.
The nature of Christ came in.
Kwam de natuur van Christus naar binnen.
Now we have a new nature.
Nu hebben we een nieuwe natuur.
And we have Christ's DNA in us.
We hebben DNA van Christus in ons.
And we're supposed to grow up and have his characteristics.
En we worden verondersteld om op te groeien en zijn kenmerken te hebben.
The job of the Holy Spirit is to raise us.
Dat is de taak van de Heilige Geest om ons op te voeden.
And to move all the junk outlaws that the enemy put in there and that contaminated.
En om alle troep uit te verplaatsen die de vijand daar heeft gestopt en om ons te besmetten.
Our spirit is sealed.
Onze geest is verzegeld.
In 2 Corinthians 5:17.
2 Corinthians 5:17.
It says, therefore, if any man be in Christ.
Zegt het daarom, indien iemand in Christus is. Daarom, indien iemand in Christus is. Alle dingen zijn.
All things are passed away, behold, all things have become new.
Alle dingen zijn voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden.
So when we are moved into Christ, dus in the Spirit, they're synonymous.
Dus als we in Christus verplaatst zijn in de Geest, dat is synoniem.
Or in the kingdom,
of in het koninkrijk.
We're to become a new creation.
Moeten we een nieuwe schepping worden?
That isn't automatically.
Dat gaat niet automatisch.
Just like when we're born. Of our parents.
Net zoals we uit onze ouders zijn geboren.
Worden, there's a process of growing up and maturing.
Is een proces van opgroeien en rijpen.
So we got a new nature. We were born again.
We kregen een nieuwe natuur. We werden opnieuw geboren.
An heir of a kingdom.
Een erfgenaam van het koninkrijk.
And we're supposed to grow up in that kingdom.
We worden verondersteld daarin op te groeien in het koninkrijk.
Not try to grow up and get in the kingdom.
Niet proberen op te groeien en in het koninkrijk te komen. Er staat, we zijn een nieuwe schepping in Christus.
You know what creation means in the Greek?
Weet je wat het Griekse woord voor schepping betekent?
What Christ is going to create in you?
Wat Christus in jou gaat scheppen?
An original creation.
Een originele creatie.
The nature you have.
De natuur die je hebt.
We all have his DNA, understand?
We hebben allemaal zijn DNA.
But we're all also going to be different.
Maar we zullen allemaal verschillend zijn.
I'm one of 10 children.
Ik ben zelf één van 10 kinderen.
I don't think any of us really look alike.
Ik geloof niet dat één van mijn broers of zussen op elkaar lijken.
But if I meet somebody that knew our family,
maar als ik iemand ontmoet die onze familie kent.
And maybe never saw me,
en mij misschien nooit heeft gezien. Als ik naar ze toe loop, dan is het eerste wat ze zeggen, jij bent van de familie Hedgecock. Want ze kunnen kenmerken vertellen hoe ik op een hedgehog lijk. Misschien heb ik de neus en de oren van mijn vader.
But they would recognize your hedgehog.
Maar ze herkennen mij als een hedgehog.
And I don't think I look like my sisters or brothers at all.
En ik vind helemaal niet dat ik op mijn zus of broers lijk.
We're all uniquely different.
We zijn allemaal uniek verschillend.
Yet we all have similarities.
Toch hebben we allemaal overeenkomsten.
Because we all have the same father.
Omdat we dezelfde vader hebben.
As children of God,
als kinderen van God.
When Christ creates in us a new creation.
Wanneer Christus in onze nieuwe schepping schept. Hij is de architect van ons geloof.
He's got the blueprint of who you are.
Hij heeft de blauwdruk van wie je bent.
He is the creator.
Hij is de schepper.
Do you realize the person?
Besef je dat de persoon?
That's going to raise you and develop you into who you are in Christ.
Die gaat opvoeden en ontwikkelen van wie je bent in Christus. Een originele creatie. Ontworpen om te functioneren en te heersen in zijn koninkrijk voor de eeuwigheid. Om een bepaald deel van zijn lichaam te zijn. Dat niemand anders zal zijn. We zijn als sneeuwvlokjes, er zijn geen twee gelijkwaardig.
And God does not create junk.
En God schept geen rommel.
Everyone is special.
Iedereen is bijzonder.
All are equally valuable.
Allemaal even waardevol.
That's what he wants
Und gemeinsam
Dat is wat hij wil doen.
That's what he wants to do. And that's what most of us are resisting.
En dat is wat tegen de meeste van ons zich verzetten. Want voor hem om dat te doen,
then we have to trust him.
Moeten we hem vertrouwen.
We, have to yield to him.
We moeten hem aan ons overgeven.
And leave, let him have authority in our life.
En hem gezag over ons leven te laten hebben.
He's not going to overwhelm you and force himself on you.
Hij zal zich niet overdonderen over je. Realiseer je hoe eenvoudig dat voor hem zou te zijn om dat wel te kunnen doen? Begrijp je, als hij dat wil doen, kan hij alles doen. Hij kan de hele zaak wegvagen als hij wil. Het verbaast me hoe wij een houding kunnen hebben en verzetten tegen hem, dat hij dat accepteert.
You'll be glad I'm not God, because I wouldn't put up with it.
Je zou blij moeten zijn dat ik niet God ben, want ik zou het niet pikken.
And you wouldn't put up with it either.
En jij zou het zelf ook niet pikken.
And you paid the price he paid for him, and people treated you like we treat him.
Als hij de prijs betaalde die hij voor je heeft betaald,
en
den eer voor ons.
Wij zouden op zijn kop slaan, en dat was het einde daarvan.
You say, oh, you gave me a free will. I can do what I want to do.
En misschien zeg je, hij gaf me een vrije wil. Ik kan doen wat ik wil.
Well, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord.
Maar de Heer geeft en Heer neemt. Hij zegt zij de naam des Heeren.
Why does he decide just to take that back?
Wat als hij nu besluit om die vrije wil terug te nemen?
Anybody think they can keep him taking it back if he wants to?
Denk je dat je hem daar mee kunt stoppen? Besef je wel tegen wie we ons verzetten? Wil je dat hij voor je of tegen je is? Want uiteindelijk zullen er twee groepen zijn. En één staat één aan zijn zijde en de andere aan de andere zijde. Ik heb het einde van de Bijbel gelezen. Ik wil niet aan de andere kant staan. Amen. Ik ben blij dat hij van me houdt. Ik ben blij dat hij koos om mijn vriend te zijn. Ik ben blij dat hij koos om trouw te zijn en van me te houden, hoe onbemiddelijk ik ook ben. Hij hield zoveel van ons. Toen we allemaal totaal vervreemd tegen hem waren, was hij voor ons bereid te sterven.
Just so we could have what he's offering us.
Alleen maar om te kunnen hebben wat hij ons aanbiedt.
And we act like we're doing him some kind of favor.
En we doen net alsof we hem een soort gunst doen.
Een gefallen doen.
Maar we luisteren naar leugens.
We need to wake up.
We moeten wakker worden.
And we need to make adjustments while there's still time.
En we moeten aanpassingen maken terwijl er nog tijd is. We moeten aanpassingen maken. Hij is nog steeds genadig en vergevend. Maar als de tijd opraakt, of hij nu terugkomt of jij sterft, waar je dan op dat moment bent, dat is de positie waar je bent. En daar zullen we dan staan als we voor hem rekenschap afleggen.
kan.
I don't care how much Satan's robbed in the past.
Het maakt me niet uit hoeveel Satan van je heeft geroofd.
He's certainly robbed enough from me.
Heeft zeker van mij veel geroofd.
But there was a time in my life I made a decision.
Maar in mijn leven kwam een tijd dat ik een beslissing nam.
You're not robbing anymore from me.
En ik zei, jij rooft niet meer van mij.
I'm going to go back and take away from you what you already robbed from me.
En ik ga terugnemen wat je al van mij hebt geroofd.
That's what God wants us to have.
En dat is wat God wil dat we hebben.
As much as your inheritance as you can.
Zoveel mogelijk van je erfenis wat je kunt krijgen.
Amen.
Amen.
Okay, we'll stop there tonight.
We stoppen vanavond hier.
Met enden.
Head out again in the morning.
En morgen gaan we verder.
God bless.
God zegen je.